Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze eredienst, u hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat voor dominee Marcus uit Bergse Hoek. Wat de voorbeden betreft, we zijn dankbaar met Dickie van Breugel dat ze na een geslaagde heupoperatie weer thuis mocht komen en dat er op de scans geen uitzaaiingen zijn gevonden. Wel blijft er zorg en spanning voor de uitslag van de biopsie. En we doen ook voorbeden voor het badhuis en het evangelisatiewerk. We danken dat Gerben, dat is de nieuwe pionier, binnenkort gaat beginnen met zijn werkzaamheden in het badhuis. Ook danken we dat ondanks corona elke zondag Gods woord daar klinkt. Ook voor het meeleven en de verbondenheid onderling bij de bezoekers willen we danken. We bidden voor de zorgen die er zijn in de privéomstandigheden van de bezoekers en voor hen die ziek zijn. We bidden om groei in het geloof van de bezoekers. Ook willen we bidden voor Gerben en Anne Roos voor de voorbereidingen van hun verhuizing naar Zwijndrecht. Met betrekking tot het evangelisatiewerk willen we danken dat er iedere zondag open kerk gehouden kan worden en dat gemeenteleden zich aangemeld hebben voor bezoekwerk binnen sectie 200. We bidden dat we met de gemeenteleden uit sectie 200 in contact kunnen komen. En tenslotte bidden we ook voor het werk dat in Zwijndrecht gebeurt via Stichting Kerken in Zwijndrecht. De eerste collecte vandaag is voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met het luisteren naar of thuis meezingen van lied 58... 1 tot en met 4 uit weerklank. Heer Jezus, goede herder.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus thuis en ook hier. Het diepste van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot verzoening van onze zonde. Luisteren we daarom nu naar Psalm 31, vers 17. De herder vraagt alleen, heb jij mij lief? Dat zongen ze juist met het lied uit Weerklank. Als teken van onze liefde mogen we ook vanmiddag ons geloof belijden. En doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna luisteren we naar Psalm 108, vers 1 en 2. Ja, dat begint bijna te wennen, lieve mensen, dat je zegt, daarna zingen we, dat je dat niet zegt bedoel ik, maar dat je zegt, daarna luisteren we naar, enzovoort. Het blijft een beetje ongemakkelijk, vinden jullie niet? Thuis mogen jullie van harte lust meezingen. Hier in de kerk klinkt zo'n mooi lied dan net al op uit Weerklank 58 en nou Psalm 108 zometeen en dan zitten we zwijgend te luisteren. Jawel, onze harten mogen meezingen, maar ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Dat probeer ik ook met mijn hart en zo. Maar mijn hart zingt veel makkelijker mee als mijn mond ook meezingt. We zijn tenslotte mensen van vlees en bloed, één geheel, hart en ziel en lijf en zo. Één geheel en alleen je hart zingen zonder je mond en andersom, dat blijft een beetje ongemakkelijk. Maar goed, zo zijn de dingen. We luisteren dus naar de woorden van de geloofsbelijdenis, naar Psalm 108, vers 1 en 2, lied van toewijding. Met deze woorden mogen we ook vanmiddag ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Trouwe Heren in de hemel, we danken u dat we door woord en de geest, dankzij uw liefde, Heere Jezus Christus, met elkaar verbonden zijn hier in de kerk en op al die plekken waar thuis deze dienst wordt meebeleefd. Zo blijven we, dankzij die verbondenheid, één gemeente. En we mogen één van hart en ziel zijn en zo uw naam loven en prijzen met onze lippen, met onze harten. Elke zondag opnieuw en daarvoor danken we u dat ondanks al die coronatoestanden we hier bij elkaar mogen zijn en ons verbonden weten met die vele anderen uit uw gemeente die elders het woord horen en daarna luisteren, ook hier vandaan. Heren, wil u in ons midden zijn en dat ook laten merken. Hier in de kerk en ook in al die kleine kerkjes thuis, in al die huisgemeenten thuis. En als u dat laat merken door dat wonder van de Heilige Geest, dan ontdekken we dat u een God bent die niet aan tijd of aan plaats gebonden bent, maar overal de milde regen van uw zegen laat neerkomen. Geef ook druppelen op ons, op de kinderen, op de tieners, de jongeren, de ouderen, tot de oudste toe. En geef ons zo een rijke zegen als het zo gaat om die mooiste en ook belangrijkste vraag: heb je me lief? Dat we dan met heel ons hart zullen zeggen: ja, Heere, wie zouden we anders lief hebben? Zegen ons door de kracht van uw geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan twee Bijbelgedeelten lezen. Het eerste vindt u in Lucas 22, vers 54 tot en met 62. Het gedeelte over de verloochening van Petrus. En het tweede Bijbelgedeelte vindt u in Johannes 21, vers 1 tot 17. Maar eerst Lucas 22, vanaf vers 54. En zij namen Jezus gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen ze een vuur aangestoken hadden, midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zekere dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: ook hij was bij hem. Maar hij verloochende hem en zei: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei: ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid: het is werkelijk waar, ook hij was bij hem. Want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei: mens, ik weet niet wat je zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Daarna lezen we uit Johannes 21, vers 1 tot en met 17. Maar eerst even een opmerking voordat ik dat ga lezen over Johannes 21, vers 15. Daar staat dit: toen zij dan een middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Ik wil even iets zeggen over een enkel letter in de Bijbelgedeelte. Deze staat er. Als je meeleest, dan zie je dat wel. Zo zal het wel in de meeste uitgaven van de Herziene Statenvertaling staan. Het bijzonder is, als je een oude Statenbijbel pakt, misschien die daar ligt ook wel, en je leest diezelfde tekst, dan lees je dat Jezus zegt: Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief meer dan deze? Zult u zeggen: nou ja, en is er meer of minder, maar ook niet zoveel uit. Nou, laat dat nou wel veel uitmaken. Ook in het Nederlands al, en dat weet u wellicht, als er staat deze, dan verwijs je naar mensen, naar personen. Als er staat deze, dan verwijs je naar dingen. Vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament kun je voor beide kiezen. Het hangt dus een beetje van de vertalers en van de gedachtegangen van die vertalers af. Wat je kiest, deze of deze. Kies je deze, dan zou de Heer Jezus met die vraag van Petrus verwijzen naar de medediscipelen: hou jij meer van mij dan die anderen dat doen? En als je kiest voor deze, dan zegt Jezus: hou je meer van mij, Petrus, dan van die dingen hier. Die dingen van het vissen en zo, die boot en je visnet en al die hele stapel vissen en zo. Nou, ik vertel nu maar vast dat ik kies voor deze. Dus het ennetje heb ik doorgestreept. nog niet letterlijk, maar dat ga ik wel doen in mijn eigen Bijbel thuis. Want het is nogal belangrijk, denk ik zelf, wat je kiest. Maar daarover zo meteen, want de preek komt nog. We gaan nou eerst Johannes 21 lezen, vers 1 tot en met 17. En daarna luisteren naar Psalm 51, vers 5 en 7. Na de opstanding openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael die uit Cana in Galilea afkomstig was en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, we gaan met je mee. Ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend was geworden, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebben jullie niet iets voor mij te eten? Zij antwoordden hem, nee. Hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, Johannes, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el, pakweg 100 meter, van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hem, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan de discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mij lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Jezus zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Tot zover de lezing van deze Bijbelgedeelte. Zalig allen die het woord van onze God horen en geloven. Halleluja. Hey jongens en meiden in de kerk en thuis. Ik ga jullie eerst wat vertellen over de preek. En er staat boven, het verhaaltje van Tobias en Tineke is het. En er staat boven, betaald is betaald. Moet je maar luisteren. Dag buurman, mag ik uw laptop gebruiken? De onze is kapot en ik moet morgen mijn werkstuk voor school inleveren. Het is Jasper, die op de HAVO zit en naast Tobias woont. Tja, zegt de vader van Tobias, dat komt nou eigenlijk wel een beetje slecht uit, want het antivirusprogramma is afgelopen. Ja, maar meneer, ik wil alleen mijn werkstuk uittikken. Goed, zegt vader, als je mij belooft dat je echt niet op internet gaat, dan mag je mijn laptop gebruiken. Om 10:00 komt Jasper weer naar beneden. Helemaal klaar, meneer. Heel erg bedankt. De volgende avond komt vader boos naar beneden. Die laptop van mij doet niks meer. Onze Jasper is natuurlijk op internet geweest ermee. Boos belt hij aan bij de familie. Jasper, de van de buren, bedoel ik, is natuurlijk op internet geweest. En boos belt hij aan bij de buren, bij de familie Jochemsen, want zo heten ze. De buurman heeft de deur nog niet open gedaan. Of vader zegt, jullie Jasper heeft mijn laptop naar de knoppen geholpen. Jouw laptop, Jasper? Hakkelt de buurman verbaasd. Maar weet je dat wel zeker? Ja, hij heeft er gisteravond op zitten werken en nou doet hij het niet meer, niks meer. Jasper, goede buurman. Jasper, heb jij gisteravond geïnternet op de laptop van hiernaast? Nee, pap, ik heb alleen mijn werkstuk uitgetypt. Als de laptop volgende week weer terugkomt uit de reparatiewinkel, dan doet alles het weer. €275 kostte het. Nou, die kan Jochemsen mooi betalen, zegt vader. Wat is het dan met jou, moppert Tineke? Je wil helemaal niks. Ben je soms ziek? Tobias is even stil. Nee, ik ben niet ziek, maar ik heb de laptop van mijn vader stuk gemaakt door op internet te gaan, terwijl het niet mocht. Ik ben helemaal vergeten dat er een nieuw antivirus ding op moest. En nou denken ze dat Jasper van de buren stiekem op internet geweest is. Oh, Tobias, wat nou? Even lijkt het erop dat Tobias zal gaan huilen. Maar dan zegt hij, ik ga morgen naar buurman Jochemsen en ik betaal alles van mijn zakgeld terug. En ik ga auto's wassen en lege flessen ophalen en... Ja, en ik zal je helpen, zegt Tineke gelijk. En zo staan ze de volgende dag bij meneer Jochemsen op de stoep. Zo, zegt buurman als Tobias vertelt waarvoor ze gekomen zijn. Zo, Tobias, dat is niet zo best. En dan kijkt Tobias ernstig aan. Nee, schudt Tobias en met trillende lippen zegt hij, maar buurman, ik wil alles terugbetalen van mijn zakgeld en ik ga klusjes doen en ja, en ik help mee, vult Tineke aan. Buurman kijkt nog eens naar die schuldbewuste Tobias. Ik wil er niks meer over horen, zegt hij plotseling. Betaald is betaald. We praten er niet meer over. Kom, jullie kunnen mijn auto wassen en daarna krijgen jullie een lekker ijsje van me. Tobias en Tineke kijken Jochemsen met grote ogen aan, die buurman. Hé, jongens en meisjes, of er zulke buurmannen bestaan die zomaar de schuld van een ander betalen, dat zou ik niet weten. Misschien, heel misschien, eentje of zo. Maar ik ken iemand die de schuld van jou en van mij betaald heeft. Jij kent hem ook, de Heer Jezus. Hij heeft onze straf gedragen en voor al onze zonden betaald. En als jij nou naar hem toe gaat om te vertellen wat je allemaal fout gedaan hebt, dan zegt de Heer Jezus niet, ik zal jou eerst straffen en daarna ga ik misschien vergeven. Weet je wat Jezus wel zegt? Hij zegt, ik hou van jou. En daarom heb ik de straf voor jouw schuld gedragen. Jij mag mij nu helpen. En daarover gaat ook de preek, want de tekst is Johannes 21, vers 15 tot en met 17. Ik lees alleen nog een keer vers 15. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, heb jij mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Dat is over de lezing van de tekst. Na het amen van de preek luisteren we naar, nou, dat moet ik even opzoeken, naar Psalm 103, vers 2 en 6. Psalm 103, vers 2 en 6. Ik ben opgegroeid in een atheïstische familie. Mijn ouders leerden me het goede te doen en het kwade te laten. Aan het woord is Gordana uit Bosnië in het GZB-blad kort geleden. Ik wilde niets te maken hebben met God of met de kerk. Als studenten had ik 1000 argumenten om niet in God te geloven. Wel had ik het idee dat er iets moest zijn. Toen ik 19 was, kwam er onrust en chaos in mijn leven. Ik miste iets, maar wist niet wat. En zo leefde ik verder. Op een gegeven moment ging mijn dochtertje op familiebezoek in Servië, toen de oorlog uitbrak en werden alle verbindingen verbroken. We hoorden een maand lang helemaal niets. Compleet ten einde raad riep ik, lieve God, red mijn dochter en bescherm haar. U bent de enige die dat kan. Ik realiseerde me niet eens dat ik eigenlijk atheïst was. Het was geen gebed, maar een schreeuw uit het diepst van mijn wezen. Mijn verscheurde hart hield ik als het ware omhoog voor God. En tot mijn grote verwondering wees hij mij niet af. Een paar dagen later hoorde ik dat mijn dochter op een veilige plek was. Nou, dat zinnetje, lieve mensen, tot mijn grote verwondering wees hij mij niet af. Nou, zo is God. Petrus zou daar amen op zeggen. Hij had het er wel naar gemaakt om afgewezen te worden. 3 keer vloekend Jezus verloochend. Als je dat in het Grieks naleest, dan is dat echt grof, zoals Petrus dat, zoals hij dat zegt. Ik ken die mens niet, ik ken die vent niet eens. Waar hebben jullie het over? Nou ja, we lazen het. En toen stond Jezus op uit de dood. En nog voor de avond viel, op de eerste dag van die week, zoekt Jezus Petrus persoonlijk op. Over het gesprek van die ontmoeting staat niets beschreven. Paulus vertelt het in 1 Korinthe 15, bijna in een soort van tussenzinnetje. En hij verscheen aan Cephas, Petrus, en daarna aan de 12. Weer dat wonderlijke zinnetje, dat zal Petrus in het hart van Petrus geweest zijn. Tot mijn verwondering wees hij mij niet af. Later zal Petrus begrepen hebben dat hij zelfs de eerste was van de discipelen die door Jezus werd opgezocht. Vind je niet mooi? Zo is Jezus. Hij verscheen aan Cephas, Petrus. Maar zou, dat is de volgende vraag, maar zou hij, Petrus, ook in dienst van hem mogen blijven? Of lag er in de hemel al een soort van briefje klaar met positie Petrus, dubbele punt, functie elders? Vandaag zijn ze Galilea, Noord-Israël. In afwachting van de officiële ontmoeting met de Heer Jezus, die was afgesproken bij de bekende berg in Galilea, Matthäus 28. Niet zo vreemd dat ze met z'n zevenen zijn gaan vissen. Verschillende van hen waren het gewend en Petrus zeker. Die zegt het dan ook, kom op, we gaan vissen. Maar het werd de hele nacht niks. Nou, de goede raad van die vreemdeling op de oever daar, zwemt het net vol. 153 blijken het te zijn. Johannes is de eerste die het beseft dat het Jezus is. En Petrus weer, de eerste die overboord springt. En als ze dan hun vis bij Jezus brengen, ontdekken ze dat alle dingen al gereed zijn. Bijna avondmaalstaal, al klaar liggen. En na het eten roept Jezus, Petrus, ga eens even mee, Petrus. Wat zal Petrus gedacht hebben? Nou ja, en dan, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik kan me zomaar voorstellen, dan zo zijn hand op de schouder van Petrus, 40 centimeter, geen anderhalve meter, 40 centimeter tussen Jezus en Petrus. Ga eens mee, Petrus. Maar de Heere noemt hem Simon. Dat gaat natuurlijk door Petrus heen. Zijn oude naam. Die nieuwe naam, zijn belijdenisnaam, die heeft hij blijkbaar verspeeld. Niks geen Petrus. Helemaal geen rotsman. Op wie de gemeente zou, op de belijdenis van wie de gemeente gebouwd zou worden. Niets geen werker in de wijngaard. Nooit meer. Maar of het de bedoeling van de Heer Jezus is om Petrus dat te laten voelen, door hem bij zijn oude naam te noemen, vraag ik me af. Of liever gezegd, dat vraag ik me nou net niet af. Want dat staat nergens en moeten we ook niet invullen. En dan volgt misschien wel het meest bekende liefdesgesprek uit de wereldgeschiedenis met drie keer die vraag van Jezus. En dat is dan natuurlijk, denken we, dat is dan natuurlijk om Petrus nog eens even goed te laten voelen dat hij wel drie keer fout geweest is. Eerst nog wat zout in die wond wrijven. Maar zou hij, die al ons zout in zijn wonden gewreven kreeg, zou hij echt zo zijn? Zou dat die drie keer moeten verklaren? Weet je, als dat waar is, dus als dat liefdesgesprek ook de bedoeling heeft van een soort examen, waarvoor Petrus eerst goed moet zakken, dan zouden er wel andere vragen gesteld zijn. Zo van, Petrus, ja Heer, heb je goed je best gedaan? Nee Heer. Ben je gehoorzaam geweest? Nee Heer. Ben je bij mij gebleven? Nee Heer. Heb je het voor mij opgenomen? Nee Heer. Heb je anderen geholpen? Nee Heer. Was je vol goede werken? Nee, Heere. Heb je volhard in het allerheiligst geloof? Nee, Heer. Mijn antwoorden zouden bij zo'n test niet zoveel anders zijn. Weet je, hier in de kerk gaat het nog wel en in de veiligheid van je eigen gezin, je huisgemeente en al die huisgemeenten thuis gaat het misschien ook wel. Hier kun je denken, heel mijn hart voor Jezus en denk het alsjeblieft. De mooiste gedachte die je hebben kan is dat. Maar dan komt het volle leven. Met al die beperkingen vandaag de dag. Na elke zondag weer een maandag en elke maandag een dinsdag enzovoort. Ook voor jullie jongens en meiden thuis, de jongeren bedoel ik nou. En denk ik vooral aan degene die kort geleden belijdenis deden of dat binnenkort zullen doen. Dat weet ik allemaal niet hier. Nou, dat is dan midden in coronatijd. Dat je ja mag zeggen tegen de Heer Jezus. Een feestdag voor jullie en voor heel de gemeente, ongetwijfeld. Weet je, tegen jullie dus, hoe de Heere God jullie leven verder leiden zal, weet Hij alleen. Dat we het zelf allemaal niet kunnen regelen, hebben we door COVID-19 wel afgeleerd. Er kunnen dingen gebeuren in jouw leven die alles ineens anders maken. Onze samenleving is bepaald niet pro-Jezus. En jullie als jongeren staan daar middenin, dat hoop ik tenminste, dat je er middenin staat. Schrik dan niet te erg als je dan ineens voor een radicale keuze komt te staan, die je veel kan kosten. En wat doe je dan? Wat zou ik doen? Met Petrus ging het mis. 3 keer Jezus verloochend. Op persoonlijk vlak heeft de Heer Jezus dat wel weer goed gemaakt. Dat vertelde ik al. Maar nu dat andere nog. Weet u wel? Positie Petrus, dubbele punt. Functie elders. Ooit was hij in dienst genomen voor Gods koninkrijk. Hij mocht anderen nodigen, uitnodigen om Jezus te volgen. Geldt dat nou nog steeds? Of is dat nu voorbij? Wordt hij nu voor die functie afgewezen? Iemand met een strafblad krijgt in Nederland geen VOG, verklaring omtrent goed gedrag. En bij Jezus, zomaar verder gaan in een nieuw kabinet van Jezus als de opgestaande koning, dat is toch eigenlijk onbestaanbaar? En daarom, zo denken velen, heb je ze weer, daarom begint de Heere met de vraag of Petrus zijn eiland meer lief heeft dan de andere discipelen. Die hoogmoedige en foute bewering had Petrus ooit gedaan, dan zouden ze allemaal verlaten, ik niet, enzovoort. En dat brengt de Heere hem hier nog weer even fijntjes in herinnering. Ja, en dat is dan opnieuw die suggestie van ons, dat Petrus eerst nog maar eens goed moet voelen hoe fout hij was. Maar dat soort denken zegt meer over ons ongenadige moralistische hart dan over Jezus. Alsof onze boetedoening een noodzakelijke voorwaarde is voor de liefde van de Heere Jezus, in plaats van een gevolg van zijn liefde. En dat is een wereld van verschil. Nee, het zal niet gaan zonder berouw, dat is toch wel duidelijk. Toen in de zaal van de hoge priester Jezus net zo lang omkeek tot zijn ogen die van Petrus vingen. Zo mooi net in een consistorie zeiden we tegen elkaar, als God je aankijkt dan gebeurt er wat. Als Jezus je aankijkt dan gebeurt er wat. Jezus kijkt Petrus aan. Hij wachtte net zo lang tot Petrus in de richting van Jezus keek. En ja, toen gebeurde er wat. Toen brak het hart van Petrus en hij weende bitter. En bij die eerste ontmoeting heeft hij ongetwijfeld schuld beleden. Reken maar, dat wil je gewoon. Maar nu komt de Heere opnieuw naar hem toe om zijn geliefde discipel verder te helpen en niet om nog eens even een steek onder water te geven. En ook om ons verder te helpen, want misschien lijk je wel een beetje op Petrus. Verder helpen, zodat Petrus ook zichzelf durft vergeven en zijn oude vrijmoedigheid weer terugvindt, zoals we zongen uit Psalm 51. En brengt Jezus dan eerst onze zonden nog even in herinnering? Nou ja, dat weten we nu wel. Hoe zou dat kunnen als Hij al die zonden, al ons verloochenen, heel ons foute gedrag van ons heeft meegenomen, dus meegenomen, afgenomen, van ons afgenomen, dan is het dus ook van je weggenomen naar het kruis toe en daar het vastgenageld. Dat hele handschrift dat tegen ons was, weggedaan. Nou, en weg is weg, vindt hij. Zou hij dan toch weer komen om ons nou eerst nog even fijntjes aan te herinneren? De Heer Jezus herinnert met die 3 keer en die eerste vraag niet aan Petrus' overmoed van toen, De Heere wil zijn kind een drievoudige liefdesverklaring uitlokken voor nu. Het gaat om nieuwe dingen. Het oude is voorbij. De Heere is waarlijk opgestaan. En Petrus mag dat wereldwijd vertellen. Voor Jezus was dat geen vraag. Maar wellicht voor Petrus nog wel. Zou hij mij echt nog willen als werker in de wijngaard? Nou, let er nu eens op hoe de Heere Petrus gaat helpen. Hem gaat bevestigen, als het ware. Hij vraagt, heb je mij meer lief dan deze? En daarbij zet onze vertaling ons dus makkelijk op het verkeerde been. En de nieuwe Bijbelvertaling is er wat deze tekst betreft echt naast. Daar staat, heb je mij meer lief dan de anderen hier? Maar die anderen worden in het Grieks al helemaal niet genoemd. Dat verwijzende woord deze, ik heb het uitgelegd, verwijst niet naar de andere discipelen. Jezus wijst naar zichzelf, heb je mij meer lief dan de andere dingen? Die gevangen vis, bijvoorbeeld Petrus, en dat visgerij en dat bootje van je. Waar hou je meer van, Petrus? Van mij? Of toch nog van die vissersdingen? Van je oude beroep? Eigenlijk vraagt Jezus, Petrus, wat wil je? Kies maar, hou je meer van je vissersboot en het werk op het meer? Of wil je dat loslaten voor mij en voor het werk in mijn wijngaard? Zo wordt de meesten van ons niet gevraagd, denk ik. U zal naar deze zondag, en jij ook, je zal je studie geneeskunde, ik noem maar wat, in Rotterdam, waarschijnlijk gewoon voortzetten. En jij zal als mbo'er je gewoon met bouwkunde blijven bezighouden. Niet van iedere christen gaat de beroepskeuze vanwege een bijzondere roeping ineens een bocht om. Bovendien zijn christenartsen en gelovige bouwkundigen in onze samenleving hard nodig. Maar een christen die al zijn kostbare tijd besteedt aan promotie en een nog beter salaris, die zal ontdekken dat zijn toewijding aan de Heer Jezus vitaminegebrek krijgt. Jezus zelf stelt het heel radicaal en die radicaliteit is wellicht weer hard nodig. Hij zegt, u kent de tekst ongetwijfeld, als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit. Als je hand je tot zonde verleidt, hak hem af. En misschien is voor jou dat ene oog je favoriete Netflix-serie. En is je ene hand je weigering om je te verzoenen met je broer of schoonzus. En wil je dat loslaten? Vraagt Jezus. Wil je dat voor mij loslaten? Hou je meer van je promotie, Netflix-serie en topsalaris dan van mij? Bij die vraag van hem, van de Heere, bloeit het hart van Petrus open van blijdschap. Dus helemaal geen verwijt. Wat zong dat lied het voor de dienst dat prachtig. Geen grief bij Jezus. Helemaal geen verwijt. Helemaal geen subtiele verwijzing naar zijn fouten van toen. Jezus legt de vraag of hij discipel wil blijven eigenlijk bij Petrus zelf neer. Nou, daar hoeft Petrus dan niet lang over na te denken. Dat meent u, Heere? Ik wil niets liever. U weet dat ik u lief heb. Met mijn boot en mijn spullen, mijn salaris en promotie mag u hebben als ik u maar mag blijven dienen. Het juicht in het hart van Petrus. Ook voor het werk, wonderlijk genoeg, toch niet afgewezen. En nou durft hij ook zichzelf te vergeven. En durft hij iedereen weer aan te kijken. Alles nieuw geworden. Het oude voorbij. ook die donkere nacht voorbij. Wijd mij lammeren, hoed mij schapen, zorg voor heel mijn kudde. Wees een dienaar van mijn gemeente. Ja, Heere, graag. Dat is nou het liefste wat ik wil. En nog eens, vraagt Jezus het. En nog eens, mag Petrus ja zeggen. En weer vraagt Jezus het voor de derde keer. En door het drie keer te vragen, schept Jezus ruimte om Petrus innerlijk helemaal gerust te stellen. Zo mag u het zien, drie keer ooit nee gezegd. Nu komt het in evenwicht. Hij mag drie keer ja zeggen. Wat een genade. Zo is onze Heere en Heiland. Wijd mij lammeren. Hoed mijn schapen. De Heere wist dat antwoord van Petrus al. Maar hij heeft Petrus lief en gunt hem niet alleen genezing van binnen, maar ook nog nieuwe vrijmoedigheid naar buiten toe. En daarom ook die drie keer. En dan wordt Petrus bedroefd. Maar dat is geen tegenstelling tot de vreugde die hem vervult. De droefheid die Petrus nu overvalt, bij die drie keer dat hij ja mag zeggen, ik heb u lief mag zeggen, die drie keer roept natuurlijk de herinnering aan toen wakker, dat is duidelijk. Maar de bitterheid van die herinnering is weggenomen. In plaats daarvan kwam de ontroering over de mateloze goedheid van God. Dan kun je huilen en lachen tegelijkertijd. Zoiets. Hij had diskwalificatie verdiend en afwijzing verwacht, maar ontving liefde. In plaats van, ga jij maar weer vissen, Petrus, hoort hij drie keer, zorg voor mijn schapen. Marijntje Gijzen kan er van meepraten. Wellicht kent u zijn al wat oudere boek. Hij had mispels gestolen uit de tuin van de pastoor. Eindelijk gaat hij vrezend en bevend zijn zonde opbiechten. Hoe zwaar zal die gestraft worden? De pastoor legt zijn hand op het hoofd van de jongen en vraagt, Marijntje, wil jij mijn misdienaar worden? Marijntje is bedroefd en ontroerd. Zoveel liefde bij zoveel zonde. Die ontroering bedoel ik. Ik geloof dat zondebesef klein maakt, maar ik weet zeker dat Jezus liefde nog veel kleiner maakt en tegelijkertijd zo vrolijk als een kind. De ontroering dat na alle kwaad en na alle mislukken van ons, dat daarna de Heere naar je toe komt, zich over je heen buigt, zijn rechterhand op je legt, 40 centimeter tussen Jezus en jou, ja, en dan vraagt, Jorien, Arie, Annie, Eveline, David, Jan, wil je mijn dienaar zijn? Graag, Heere. Ja, echt graag. Amen. laten we samen danken en bidden en onze voorbeden doen. Trouwe heren in de hemel, dank u wel dat zo rijk het evangelie is. Misschien wel rijker dan wij met ons moralistische harten denken. U komt er niet meer op terug. Vergeven is vergeven. U blijft in onze herinnering vaak nog wel kleven, maar in uw gedachten niet. U hebt dat weggedaan in een zee van eeuwig vergeten. En dat kwam Petrus aan de weet tot zijn grote vreugde. En we hebben het ook weer gehoord. Laat het zijn ook tot onze grote vreugde. En laat die blijdschap heel deze week maar met ons meegaan. In welke omstandigheden we ook zijn. In voorspoed of in tegenspoed. Heren, laat dat het winnen dat u erboven staat. En dat het evangelie een vreugdeboodschap is. Een lied van liefde. Een lied van uw liefde. En daarom ook een beetje van de onze. Zegen zo uw woord voor ons allen. Wij komen u bidden voor heel uw kerk wereldwijd, voor uw vervolgde gemeente. U bidden voor heel deze wereld in nood. Wat gebeurt er veel? Coronanood in zoveel landen, nog veel erger dan hier, Brazilië, India. Heer, u weet alle dingen, we leggen het in uw handen. Voor ons mogen het ook voetstappen zijn van uw komst. En wat kun je daar naar uitzien? Dat u ons als de opgestane komt aankijken als de verheerlijkte. Hoe wonderlijk allemaal. Zegen, ook onze regering wil u wijsheid schenken. Gedenk ons koninklijk huis, ook als in deze week de verjaardag van onze koning gevierd mag worden. Ook alweer anders dan anders. Zegen hem en stel hem tot een zegen met allen die hem lief zijn. We bidden nu voor alle werkende gemeenten. We denken aan het werk in het badhuis. Dank u wel dat Gerben binnenkort weer dat werk beginnen kan. Wat een zegen is dat. Dat hij ook als Petrus eertijds uw liefde mag uitdelen. We danken u dat ondanks corona elke zondag ook daar het woord van u klinkt. En dat het harten raken wil en raakt. We bidden u voor de bezoekers die daar komen. Wilt u bij hen zijn, de onderlinge verbondenheid versterken. U weet ook van alle zorgen die er kunnen zijn in de privéomstandigheden van hen. We bidden u ook voor de zieken om groei in het geloof van de bezoekers. Wij dragen ook Gerben zelf en Anne Roos aan u op bij de voorbereiding van hun verhuizing hier naartoe. Zegen zo hun werk. Zegen alle evangelisatiewerk. We danken u dat er iedere zondag open kerk kan worden gehouden. Wil geven dat daardoor open harten worden gevonden voor uw evangelie. Zegen ook de gemeenteleden die zich hebben aangemeld voor het bezoekwerk. Geef hen wijsheid en inzicht. We bidden u voor hen. We bidden u ook voor het werk in Zwijndrecht via de Stichting Kerken hier in Zwijndrecht. Juist ook in deze tijd van eenzaamheid, teleurstelling, pijn en moeite. Daarbij denken we ook aan Dickie van Breugel. Dank u wel dat ze na een geslaagde operatie weer thuis mocht komen. En dat er geen scans van uitzaaiingen zijn gevonden. Heren, ontferm u over haar. Bij alle zorg en spanning die er opnieuw is, ook als het gaat om de uitslag van de biopsie. Gedenk zo heel uw gemeente, jong en oud. Ga zo met ons deze nieuwe week in. Uitziende weer naar een volgende zondag. En wil ons ook dan weer ontmoeten. Ons aanzien in uw liefde. We loven en prijzen uw naam. Amen. Ons slotlied mag een loflied zijn. We luisteren nu naar Psalm 118, vers 14. Psalm 118, vers 14. Gaat allen nu heen in vrede, weet u, thuis en ook hier, gedragen door Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.